Fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen uit dieren, vooral weer. Hè? Dus nogmaals welkom. Maar het is goed om even het woord, laten we gewoon, wat ik ga zeggen, laten we het gewoon op gaan dragen aan God. Laten we samen bidden, oké? Vader, dank u wel dat we in uw midden mogen zijn. Heer, dat u bij ons bent. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat we u mogen eren en aanbidden, Heer, met onze levens, met onze harten. Heer, met de nummers die we zingen. Vader, en het gaat alleen om u. Het gaat alleen om u, Heer Jezus. Heer, we zijn hier niet bij elkaar gekomen om een dienst te hebben. Om ons fijn te voelen. Of wat dan ook, Heer, maar het gaat om u. En we willen u de eer en de glorie geven. Heer, en het is ons verlangen dat u verhoogd wordt in ons midden. Dat u zichzelf laat zien aan een ieder van ons. En ik bid u, Heer, dat de woorden die ik ook mag spreken, Heer, dat die leven voort mag brengen, Heer, dat ze voort zullen komen uit uw hart. Heilige Geest, wilt u me leiden daarin? Wilt u me de woorden geven? En ik bid zo, Heilige Geest, Heer, wilt u in ieder die vanavond hier aanwezig is, geven, Heer, wat u wilt geven vanavond. Heer, u weet precies wat mensen nodig hebben. En u bent verlangend om te geven. Heer, en we willen deze avond en gewoon dit moment van het woord willen aan u opdragen. U moet het leiden. En dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u goed bent. In Jezus' naam. Amen. Misschien ga ik, als ik dit water zie, dan kan ik wat langer spreken, denk ik. Het is genoeg in ieder geval om mijn keel af en toe wat bij te smeren. Kan die microfoon iets zachter? Volgens mij horen jullie me echt ontzettend hard. Oh, niet zo hard praten. Oké. Iets harder. Hij stond net lekker. Nou, doe maar. Als jullie last krijgen van je oren, moet je het zeggen. Maar we gaan gewoon door. Hebben jullie een Bijbel bij je, of niet? Pak allemaal jullie Bijbel maar. En sla op Galaten 3. Vanaf vers 26. Oké. Waar ik vanavond, wat ik eigenlijk een beetje op mijn hart heb om het over te hebben, is over het zoonschap. Over God de Vader en wij die zijn zonen zijn. Ik heb bovenaan aan mijn preekblaadje heb ik neergezet: wie ben je in Christus? Geen dienstknecht, maar een zoon. Nou, als we gaan lezen, laten we gaan lezen vanaf vers 26, Galaten 3. Daar staat: want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Dus als we het vanavond gaan hebben over het zoonschap van God, dan bedoel ik ook alle vrouwen daarbij. Dat staat hier. Van mannelijk of vrouwelijk, dat maakt niet uit. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Verder in hoofdstuk 4 geen dienstbaarheid meer. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Is het niet een geweldig stuk om te lezen dat we geen slaven of wat dan ook zijn, maar dat we zonen en kinderen van de Allerhoogste God mogen zijn? Ik ben een beetje na gaan denken over dit stuk en ben een beetje gaan zoeken. Ik heb wat encyclopedieën erbij gehaald en wat concordanties. En de tekst waar ik een beetje op in wil zoomen op dit moment is Galaten 4, vers 4 en 5. En daar staat: maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En als je dan specifiek kijkt naar vers 5, dan zal ik het nog een keer lezen. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Maar wat hier eigenlijk staat is dat God zijn zoon heeft gezonden naar deze aarde. De Heer Jezus is gekomen, we weten het allemaal. En hij kwam als een klein babytje hier op aarde. En hij heeft aan het kruis op Golgotha heeft hij gehangen, is hij gestorven. En na 3 dagen is hij opgestaan. En heeft hij de prijs betaald, zodat wij niet meer slaven, maar zonen mogen zijn. En goed, dat is allemaal gesneden koek, denk ik, of niet? Voor jullie allemaal. En toen ik dit ging onderzoeken, toen kwam ik eigenlijk bij dat wat ik net zei, vers 5. Die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Toen ging ik nadenken van wie zijn wij dat wij onder de wet waren? Hoezo staat hier zo specifiek dat hier staat vrij te kopen? Waarom staat het zo specifiek dat God zijn zoon zond om ons vrij te kopen van de wet, zodat wij het recht van het zoonschap zouden kunnen krijgen? Nou, toen ging ik zoeken en zoeken en zoeken. En op een gegeven moment kwam ik in het Oude Testament uit. En kwam ik eigenlijk bij een principe uit het Oude Testament wat eigenlijk verduidelijkt wat in dit vers 5 wat er staat. En volgens mij weten jullie allemaal dat het volk Israël heeft in ballingschap gezeten. Weet iemand waar het volk Israël in ballingschap heeft gezeten in het Oude Testament? Dit is een basisvraag, jongens. Nee, grapje hoor. Dit is grapje, nee. Nou, misschien, ja, ik begrijp waar jullie heen willen. Omdat ik ballingschap zeg, denken jullie natuurlijk aan Babel. Of jullie denken aan de val van Samaria en de val van Jeruzalem. Maar ik bedoelde eigenlijk de allereerste ballingschap van de Israëlieten. Ik heb het over... Nee, misschien moet ik een beter woord gebruiken. Slavernij. Sorry. Ik ben zelf degene die in de fout gaat, sorry. Ik bedoelde de slavernij, ik zei ballingschap. Maar het volk van Israël heeft in slavernij gezeten in Egypte, ongeveer 400 jaar. En aan het eind van die jaren, ik zal jullie een nieuwe kans geven om het dan wel goed te oefenen. Amen, Mozes was echt een toffe vent. Ja, man. Absoluut. Ik zal jullie een nieuwe kans geven. God heeft het volk van Israël bevrijd van Egypte. En hoe deed hij dat? Hij had 10 plagen. En je had geloof ik de kikkers. Je had de muggen. Je had de rivier die in bloed veranderde. Wat hadden we nog meer? Zijn er nog meer dingen? Sprinkhanen? Hagelstenen? En dan de laatste vraag. Wat was de 10e plaag? Je begelijkt de 10e plaag waarmee God uiteindelijk het hart van de farao zo ver kreeg dat hij het volk Israël liet gaan, was dat hij de eerstgeborene in Egypte sloeg met de dood. Alle oudste zonen van de Egyptenaren en alle eerstgeboren beesten, zeg maar, van de veestapel, die werden geslagen met de dood. En toen besloot de farao, toen zei hij uiteindelijk van: Oké, ik laat jullie gaan. Ik laat jullie gaan naar de woestijn waar jullie naartoe willen. Ga maar. En als we dan gaan lezen, en dan mag je opstaan in Exodus 13. Exodus 13, vers 1. dan zie je boven dat kopje, als je een MBG-bijbel hebt, dan staat daar de wet op de eerstgeborene. Wat je hier gaat lezen in vers 1 is dat God een wet geeft aan de Israëlieten. Een wet die maakt dat de Israëlieten nooit vergeten wat God heeft gedaan in Egypte. En dan staat er, de Heere sprak tot Mozes. En dan geeft hij de wet. Heilig mij alle eerstgeborenen die onder de Israëlieten het eerst uit de moederschoot voortkomen. Zowel van mens als van dier. Zij zijn mijn eigendom. Dat is een wet die God geeft. Die zegt, alle eerstgeboren kinderen, alle eerstelingen van jullie veestapel, die zijn van mij. En waarom geeft God die wet? Zodat het volk van Israël niet zou vergeten wat God heeft gedaan in Egypte. Dat elke keer, ik zal het uitleggen, ik ben een Israëliet. En op een gegeven moment dan heb ik de leeftijd behaald om te trouwen. Misschien een jaar of 15. En dan, het was in die tijd was dat zo. En ik trouw een hele leuke dame. Fantastische vrouw. Van 13. Daar heb je gelijk in. En we voelen ons heel volwassen en we denken, joh, we gaan ons leven opbouwen. Nou, wat is het eerste wat je moet doen? En dan zegt ze, koop een koe of koop een stier. Nou, wij gaan de landbouw in, zeg maar. En wij hebben een koe en een stier nodig om ons land te ploegen, om ons melk te geven. En nou, wat doen we? We gaan naar de markt, we kopen een koe en een stier. We zetten ze bij ons in de stal, een beetje hooi erbij. En op een gegeven moment, zonder dat we het doorhebben, want de koe is eigenlijk alleen gekomen om melk te geven en de stier alleen om het land te ploegen, gebeurt er iets in de stal. En opeens, op een vroege ochtend, komt boer Auke, die komt zijn stal binnen. En opeens hoort hij, of nee, waarschijnlijk heb ik al wel gemerkt dat die koe zwanger was. Of hoe je dat ook noemt. Maar opeens ligt daar zo'n klein diertje daar in het gras, net schoon gelikt door zijn moederkoe. En ik kijk eens even onder het pootje en ik kijk, hé, het is een jongetje. Het is een stier. Nou, wat is het eerste wat een Israëliet dan doet? Ik denk van, oh ja. God heeft een wet gegeven. Alle eerstgeborenen, mannelijke dieren en kinderen, die zijn van hem. Dat staat daar, die zijn zijn eigendom. Dus wat ga ik doen? Ik denk, oh, dat is van God. Het beestje kan lopen. Dus ik doe er een touwtje om de nek. Ga samen met mevrouw, gaan we op pad. En gaan we richting de tempel. En wat we dan doen, is dat we dat lieve, vertederende stiertje, dat we dat geven aan de priester. En het is Gods eigendom. En dan staat er, iets verder staat er, in vers 15. Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heer alle Israëlieten. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Heer te offeren. Dus wat doen we met dat lieve stiertje? We zeggen, nou priester, dit is ons eerste stiertje, het is de eerstgeborene en dat is de wet die God heeft gegeven. We geven dat stiertje en we het offeren het. Uit dankbaarheid, neem ik aan, onder andere voor wat God heeft gedaan, dat God het volk Israël heeft gered. Maar tevens dus ook, op het moment dat je zo'n stiertje offert, dan denk je automatisch terug aan wat God heeft gedaan. Aan de grote machtige daden van God. Nou, het stiertje is geofferd, het is finito en we gaan weer terug. En dan kom ik thuis en dan op een gegeven moment gebeurt er nog iets. Ik en mijn vrouw. Hij heeft hem. Waarschijnlijk hadden jullie die gedachte nog niet gemaakt. Maar goed, inderdaad. Mijn vrouw raakt zwanger. Ze is inmiddels wat ouder, 15. Dus het is zo. Zo ging het. Het is geen gein. Maar 9 maanden later, dan wordt er een kind geboren. En ik heb wat gehoord, zeg maar, daar in de tent of in het huis of in het lemerhut waar we in wonen. En dan op een gegeven moment dan stap ik die deur binnen, want dan zegt de vroedvrouw als je die toen al had, zegt kom binnen. En ik ga daar naartoe en het eerste wat ik doe is dat ik eerst mijn vrouw begroet. En gewoon zegt van goed gedaan. En vervolgens kijk ik en dan zie ik, hey, ik heb een zoon gekregen. Het is een zoon, het is een jongetje. En jullie kunnen al een beetje volgen wat er gaat gebeuren. Want ik denk van, hey, dit is een zoontje. En oh ja, de Heer had een wet gegeven. Heilig mij alle eerstgeborenen die onder de Israëlieten het eerst uit de moederschoot voortkomen. Zowel van mens als van dier, zij zijn mijn eigendom. En ik van, oh, dit is mijn eerste zoontje. Het is eigenlijk niet mijn eigendom. Want de Heer heeft ons bevrijd uit Egypte en toen heeft hij de wet gegeven. Deze zoon is van hem. Dus wat gaan we doen? We wachten tot het een beetje kan lopen. En vervolgens neem ik hem aan de hand. En dan gaan we die lange weg naar de tempel. Denk maar aan Abraham en zijn zoon Isaac. En we gaan naar de tempel en we komen aan bij de tempel. En wat denken jullie dat er gebeurt? Zou de priester komen? Zou die het kind nemen? Nee, ja. Nee. Als we dan gaan lezen, dan staat er. En dan lees ik weer vanaf vers 15. Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte. Zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Heere te offeren. En dan komt het. Terwijl ik alle eerstgeborenen, mijn zonen, los. Nou, toen ik dat de eerste keer las, dacht ik van los. Los. Ik dacht van, hier is mijn babypriester, los. Ik ging lezen in mijn Engelse Bijbel. En daar staat, het woord to redeem, wordt er gebruikt. En dat is dat ik, en wat ze eigenlijk mee bedoelen is dat God op een gegeven moment de Israëlieten de mogelijkheid heeft gegeven. En dat kun je een beetje terugvinden in Numeri. Volgens mij in Numeri 3 als je het na wil lezen. Dan worden de eerstgeborenen. Dat hele verhaal dan moet je zelf maar lezen. Maar de Heer heeft in ieder geval de Israëlieten de mogelijkheid gegeven om hun oudste zoon, om in plaats van die aan die priester te geven en op te offeren, om die vrij te kopen. Wat er gebeurt in het Oude Testament en ook nog in het Nieuwe Testament is dat de vaders hun kind dus meenemen en ze gaan wel inderdaad naar de tempel en dat is al na 30 dagen en dan zegt ze van nou dit is mijn eerstgeboren zoon, hij is van nu, ik heilig hem voor u, maar hier hebt u 5 shekels of iets van shekel of iets dergelijks in ieder geval hier hebt u 5 stukken geld. En daarmee kan ik mijn zoon weer vrijkopen. En toen dacht ik, toen ik daarover ging nadenken, denk van eigenlijk best wel apart, hè? God geeft de mogelijkheid om die zonen, ik geloof dat God die mogelijkheid geeft, om die zonen vrij te kopen. En ik vroeg me af van, nou waarom, Heer, geeft u nou de mogelijkheid om die zonen vrij te kopen? Waarom neemt u ze gewoon niet in uw tempel en gaan ze gewoon de dienst verrichten? Gaan ze een leven van opoffering leven voor u? Waarom doet u dat niet? Nou, ik wil het niet al te ingewikkeld maken, maar in nummer 3 stelt God de stam Levieten in de plaats van de eerstgeborenen. Maar het feit blijft dat die eerstgeborenen dus vrij kunnen worden gekocht. En ook vrij zijn gekocht. Dat is een gewoonte in Israël. En toen ik ging lezen. En toen pakte ik de encyclopedie erbij. En toen stond daar het volgende. Doordat de eerstgeborenen vrij werden gekocht. Van de verplichting. Om hun leven voor de Heer te offeren. Werden zij hersteld met hun gezinnen. God gaf de mogelijkheid. Aan vaders van gezinnen om geld in te leveren voor hun zoontjes, zodat die zonen die het rechtmatige eigendom van de Heer waren volgens de wet terug mochten komen in de gezinnen. En als je gaat kijken naar de gelaten brief waar we net mee zijn begonnen, dan staat daar: Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat het recht van zonen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En hier wordt de zin gebruikt, opdat wij het recht van zonen verkrijgen. En als je dat gaat plaatsen in het Oude Testament, dan zie je die vaders die met hun kind naar de tempel gaan, tegen de priester zeggen, of eigenlijk tegen God zeggen, van hier hebt u geld, ik betaal dit en dit, om mijn zoon los te kopen van een leven in uw tempel. Zodat zij opnieuw, dat die zonen opnieuw het recht krijgen, als het ware om mijn zoon te zijn. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Misschien een beetje een moeilijke zin. Maar wat die vaders deden, als zij het geld inleverden, dan gaven zij die kinderen opnieuw de mogelijkheid om kind te zijn. Om een kind te zijn van de vader. Dus de aardse vaders waar ik het nou over heb. Als we teruggaan naar de Galatenbrief, dan staat daar dus, ik zal het nog een keer lezen, maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Als ik dat zie, en ik ga dat Oude Testamentische verhaal daarnaast leggen, dan zie ik opeens, de Heer Jezus is de losprijs. Als de Heer Jezus niet betaald was voor mij, dan had ik mijn leven eigenlijk moeten offeren. Kijk, wat ik net een tijdje terug zei, van God had ook kunnen zeggen, al die eerstgeborenen, kom in mijn tempel en dien mij. Je kunt mooi alle dingen sjouwen. Hij heeft gezegd, dat is niet iets wat ik de eerstgeborenen wil laten doen. Zoals ik al zei, dat heeft hij de levieten laten doen, in nummer 3. Maar hij koos ervoor om die kinderen bij hun gezinnen te laten, in plaats van te dienen in zijn tempel. Om werk te verrichten voor hem. Als ik dat dan teruglink naar de Galatenbrief, dan denk ik, God heeft zijn zoon gegeven, zodat wij niet in de eerste plaats de dienaren van God zouden zijn in zijn tempel, of zangleiders, of predikanten, of koffiezetters, of sheetsmensen. Maar hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft de losprijs gegeven, opdat wij het recht zouden krijgen om zijn zonen te zijn, om zijn kinderen te zijn. Dat is iets anders. Misschien ken je het verhaal van Oom Tom. De negerhut van Oom Tom. Heb ik vroeger vaak gelezen. Wat daar gebeurde was dat Oom Tom was een slaaf. En het begon bij dat hij bij de goede baas zat. En op een gegeven moment had die goede baas, als ik het me heel goed herinner, had hij geen geld meer. Toen moest Oom Tom weg, dus Oom Tom werd verkocht. En hij kwam terecht bij een slechte baas. Daar werd hij mishandeld, daar werd hij verdrukt. En toen zei de goede baas, nou, weet je wat, ik ga die Oom Tom zoeken. Ik heb gehoord dat hij mishandeld wordt of wat dan ook. En ik ga hem zoeken, want ik wil hem weer vrijkopen. Om Tom opnieuw een goed leven als mijn slaaf te geven. Een goed leven in mijn diensthuis. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik hiermee wil zeggen, maar het is niet zo met God. Het is niet zo dat God tegen ons zegt, van nou Auke, je bent bij de slechte baas terechtgekomen, maar nou ga ik je terugkopen of nou ga ik je terughalen om in mijn diensthuis, dan zal ik wel voor je zorgen, maar dan ben je in ieder geval bij mij, bij de goede baas. Nou, God is niet in de eerste plaats onze baas, zoals de baas van Oom Tom gezien kan worden. God is in de eerste plaats, en wat hij zegt, is die onze vader. En ik heb niet zo heel veel woorden of wat dan ook. Maar wat ik jullie duidelijk wil maken is dat God de Vader zijn zoon heeft gegeven. Niet opdat je een dienaar zou zijn. Of in de eerste plaats een dienstknecht. Natuurlijk mag je de vader dienen. Maar niet in de eerste plaats. De eerste plaats die hij jullie wil geven. En die hij voor jullie heeft bereid. Is om te zijn in zijn huis. Om te zijn als een kind. Om te zijn als een zoon. Om te zijn als een dochter. En misschien denk je van nou. Ja, dat weet ik allemaal wel. Nou, ik wist het ook allemaal wel. En ik heb afgelopen week heb ik op Soul Survivor gezeten. En en ik merkte dat ik die vader-zoon relatie dus wel kwijt was geraakt. Op een of andere manier. Ik studeer theologie. Ben ik net mee begonnen. En heel veel dingen op school die mij geleerd werden, vond ik toch moeilijk. Want die gaven mij toch een beeld van de hele verre weg God. En misschien herken je dat voor jezelf. Dat je denkt van God is een God die heel ver weg is. Hij is ontzettend heilig. En dat is die. Absoluut. God is heilig. En ik had alleen maar, zeg maar, misschien ken je Jesaja. Jesaja, die kwam in de tempel, die moest shaken en beven voor de heiligheid van God. En die kon alleen maar op zijn knieën liggen en alleen maar afstand bewaren als het ware van God. En ook dat is God. Maar God, wat ik geloof is dat God is niet alleen een heilige, God is een heilige vader. Wat hij heeft gedaan door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, is dat hij ons geheiligd heeft. Zodat wij kunnen naderen tot de vader. En afgelopen week op Solzwaar, ik begon de week en op een gegeven moment zei God tegen mij van... Ook ik wil niet dat je blijft hangen in die meester-dienstenrelatie. Ik wil dat je teruggaat naar de vader-zoon-relatie. En nou, ik was er niet zo heel veel mee bezig geweest. Maar op een gegeven moment op de woensdagavond, de laatste avond, ging ik naar de avonddienst, laatste dienst. En ik ging naar een hoekje waar ik dacht, van, nou dan ga ik God aanbidden. En ik deed mijn armen zo en opeens komt er een hand op mijn buik. En ik zei van, wil je ontvangen? En dat was een vriend die ik kende. Dus op zich schrok ik wel een beetje, maar het was een vriend. En ik zeg, is goed, ik wil ontvangen. En hij ging voor me bidden. En op een gegeven moment zijn we naar een aparte tent gegaan. En hij zei tegen mij van, Auke, je moet naar de papa. De papa met een hoofdletter. Naar de Abba. De Abba vader. En wat hij heeft gedaan, hij heeft voor me gebeden. En ik ging als het ware, en ik vertelde in het kort, ging ik een route opnieuw. Waarin ik een aantal lasten aflegde. En waar ik uiteindelijk kwam bij de vader. En werkelijk waar op zijn schoot ging zitten. En dat is helemaal niet om de heiligheid van God weg te halen of wat dan ook. Maar God is een heilige vader die ons geheiligd heeft zodat we dichtbij hem kunnen zijn. Als wij tot de vader naderen, dan nadert hij tot ons. En ik heb zo'n goede tijd gehad. Het was zo goed. Ik was daar en ik was als een klein kind, echt waar. Werkelijk waar. Ik heb daar gezeten en hij heeft misschien 2 uur voor me gebeden. 1,5 uur, 2 uur gebeden. En echt waar, ik zat op mijn stoel, maar ik was bij de vader en ik rende als het ware door een weiland heen. En ik kroop tegen mijn vader aan. En misschien kennen jullie wel die vaders die een kind dragen op een borst. Met zo'n draagzak als het ware. En zo voelde ik me. Ik lag met mijn hoofd zo tegen het hart van de vader aan. En het was zo goed. Het was niet iets onheiligs of iets dergelijks, maar het was gewoon dicht bij God zijn en dicht bij de Vader zijn. En toen ik daar was, en dacht van, ik wil hier helemaal niet meer weg. Weet je, toen begon mijn hart opnieuw weer voor God te, nog meer voor God te branden, opnieuw. En dacht ik van, oh ja, ik hoef niet van alles te doen. Ik hoef niet de Martha te zijn, maar ik ben de Maria. Ik mag gewoon bij God zijn, bij de Vader zijn, dicht bij de Vader zijn. En aan God de Vader ligt het niet. God de Vader, zoals we ook hebben gezien in de Galatenbrief en aan de hand van het verhaal uit het Oude Testament, heeft God de Vader de mogelijkheid geschapen door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dat we heel dicht bij hem mogen zijn. En aan hem ligt het dus niet. Hij heeft de mogelijkheid gegeven. En ik had het voor vanavond op mijn hart. En we zijn hier niet gekomen om hier te zitten. Om wat liederen te zingen. Of om elkaar te ontmoeten in de eerste plaats. Ik geloof dat we zijn gekomen allemaal, stuk voor stuk. Dat we hier zijn gebracht om God te ontmoeten, om hem te zoeken. Om te komen bij de Vader. En weet je, een van de vragen die in mij opsprong toen ik bezig was met deze voorbereiding. En wat ik dacht van, dan moet ik vragen. Van, hoe zit het met jouw relatie met God? Het maakt helemaal niet uit of je oud bent of jong. Of je al een 3-jarige christen bent of net een beginneling. Maar hoe zit het met je relatie met God? Heb jij nog die momenten dat je werkelijk intiem bent met de Vader? Weet jij wat het is om te leven vanuit een relatie, een werkelijke relatie, dat jij zegt, Vader, ik ken u. En ik leef vanuit u. En u bent mijn beginpunt als het ware. Ik heb een relatie met u en ik mag bij u komen. En ik mag werkelijk... Weet je, we praten zo makkelijk over relatie in de christelijke wereld. En we praten echt zo makkelijk erover. Maar wat het is om werkelijk de Vader te kennen. En één ding weet ik wel. En dat is dat de Vader naar ons verlangt. En er kunnen gewoon een aantal belemmeringen zijn voordat wij bij de Vader kunnen komen. Bij mij was het bijvoorbeeld mijn opleiding theologie die mij gewoon op een gegeven moment een verkeerd vaderbeeld gaf. En misschien heb jij wel een verkeerd vaderbeeld. Heb je niet een vader gehad die er voor je is geweest of die voor je gezorgd heeft. En dan denk ik van ja, zo verrot, weet je, er gaat zoveel mee kapot. Maar God is een vader die niet is zoals de aardse vaders. In Hosea, als je ziet de vergelijking die er wordt gemaakt. En dan wordt er een beeld neergezet van God de Vader naar Israël toe. Er staat in Hosea 11. Dan staat het volgende. Toen Israël een kind was. En dan mag je eigen naam van mij ook invullen. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan vanaf vers 3. En ik leerde Ephraim lopen. Ik nam hem op in mijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen. Met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Ik neigde mij tot hem en gaf hem te eten. En zie je, voor mij geeft het zo'n beeld van Gods vaderschap. En Gods vaderschap is anders dan alle aardse vaders. Het is een volmaakt vaderschap. En hij heeft ons leren lopen, staat hierop. Hij wil ons in zijn armen nemen. Hij trekt ons met banden van liefde naar zich toe. Dat is God de Vader. God de Vader is de Vader die er voor je is. Is de Vader die je lief wil hebben. Die je pijn en je verdriet kent. Die je niet zal laten gaan. En ik geloof dat we moeten leren om werkelijk te leven vanuit de relatie met de Vader. En tegen diegene die zegt van, oh, mijn vader is er niet geweest. Dan, ik zeg, geef God de Vader, geef hem een kans. Want hij is de volmaakte Vader. Bij hem is geen schaduw of er is geen onvolmaaktheid in God de Vader. Zijn liefde voor ons is volmaakt en perfect. En geef God de Vader een kans zijn. En daarnaast kan een belemmering zijn, dat was een belemmering voor mij. En dat wil ik jullie ook gewoon meegeven. Kom tot de Vader als een kind. Dat is echt iets wat ik voor mezelf heb geleerd. Op een gegeven moment, de afgelopen jaren, heb ik momenten gehad in mijn leven dat ik kwam als Auke de zangleider. Of als Auke de jeugdleider of wat dan ook. Ik kwam gewoon met mijn taken en verantwoordelijkheden. En dan kwam ik tot God en zei van, nou, jeugdgroep, zus en zo, dit en dat. En dit en dat moeten we doen. En dus eigenlijk ben je het idee van als ik bijvoorbeeld voor mijn vader het gras maai. Dat ik mijn vader opzoek bij de bank. En nou, gras maaien, zus en zo, dit en dat. En ik heb het over het gras. En ik heb het over de grasmaaien. Maar tot een werkelijke relatie, tot werkelijke intimiteit komen we niet. En ik vond het moeilijk om bij God te komen en gewoon alles af te leggen. Om te zeggen van, nou, ik leg mijn schaamte voor mensen af. Ik leg mijn verantwoordelijkheden en mijn lasten af. Ik kom gewoon als een kind bij u. Een soort van zorgeloos, onbezorgd kind. En ik laat gewoon die wereld, weet je, alles wat ik moet doen en alles wie ik ben, leg ik af. En ik ben gewoon als een kind bij de Vader. En dat is denk ik iets voor ons wat we moeten leren. Om gewoon te komen en te zeggen, ik kom als uw kind. Ik kom niet als zus of zo, ik kom als uw kind. En ik wil gewoon bij u zijn. En een andere die ons, we hebben een uur van gebed gehad van tevoren. Een ander ding wat ook een belemmering kan zijn, is gewoon als je zonde hebt, weet je wel. Als je zonde hebt die je niet beleidt. En wat in het uur van gebed naar voren kwam, is dat een van ons op het hart kreeg, en dat ga ik ook delen met jullie, dat er vanavond mensen in de zaal zitten, die misschien te maken hebben, en je moet zelf kijken of je het herkent, met een verslaving, met een zonde waar je niet van afkomt. En ik weet, we kunnen alleen door Jezus tot de Vader komen. Als we onze zonde afleggen bij het kruis. Als we hem aanvaarden als Heer. En, als wij moedwillig aan zonde vast blijven houden. Als wij moedwillig zeggen van, ik leef voor mezelf. dan kom je niet bij de Vader. Dan zul je niet die werkelijke intimiteit met de Vader beleven, geloof ik. Omdat God, en dat zei ik dus eerder ook, God is een heilige Vader. En we moeten heilig zijn voor Hem. En leven als zoon van de Vader, weet je. Het is uiteindelijk zijn genade die ons vrij kocht. Wij moeten wel de Heer Jezus als Heer aanvaarden en het streven hebben om te breken met onze zonden. Om te breken. Wat in Galaten staat is dat we niet meer een slavernij hebben, maar dat we een kind zijn, dat we een zoon zijn. Om te zeggen van ik wil breken met de slavernij. Ik wil niet meer onder het juk van de zonde leven. In Romeinen 8 staat dat. Van, we hebben niet meer de geest van slavernij, maar we hebben een geest van het zoonschap ontvangen. En dus breken mee, weet je wel. En we willen gewoon een moment nemen en ik wil jullie echt uitdagen vanavond. En dat is wat ik op mijn hart heb voor vanavond. Dat we gewoon God de Vader, dat we gewoon naar de God de Vader toe gaan. Dat we gaan zoeken. Op dit moment, dat we gewoon nog een moment gaan nemen. Ik ga mijn gitaar pakken en we gaan zingen. Maar ik wil van jullie vragen, van maak de keuze om ook werkelijk naar de Vader toe te gaan. Maak de keuze om als een kind te zijn en je niet wat aan te gaan trekken van de mensen naast je. Maak een keuze om naar God toe te gaan zonder al je verantwoordelijkheden of wat dan ook. Maar maak de keuze om als een kind te komen. En het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn woorden, het gaat niet om ons. Maar God de Vader is hier en de Heer Jezus is hier en daar gaat het om. En wat ik geloof dat de Vader wil doen vanavond is dat hij relaties wil herstellen. Dat hij wil dat als het nodig is dat mensen afrekenen en breken met zonde. Die tussen hen en de Vader in staan. En wat we gaan doen is dat we gewoon een tijd nemen om God te zoeken. Ik wil gewoon vragen, dat is wat ik eigenlijk wil, is dat we onze stoelen gaan pakken. We gaan ze even opstapelen. Even wat meer ruimte creëren. En dan gaan we samen zingen.